Eigenlijk niks bijzonders, Nico. Behalve dan dat het met de terugkeer van onze astronauten niet helemaal perfect ging. Maar daar zullen we ongetwijfeld wel iets van horen direct in het nieuws, denk ik. Hè. Ben benieuwd of dat daar nog redenen boven water komen waarom dat ding nou een beetje afdwaalde. PNL-DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec.
Ja, van PNL-DLO. Ja, een beetje geheimzinnig nog, maar ja, daar hebben we al een beetje ruzie over, je snapt het al. Goed, maar daar komen we al zo op. Oké, even naar Bert, KIH-DLO. Ja, kado, van PNL-DLO. Nou, bandrecorders, dat zijn langzamerhand oude dingen aan het worden. Maar goed, in noodgevallen. Oké, even naar Henk, GUO-DLO.
Ja, geen nieuws. Ik ben even mijn website aan het updaten. Straks even wat foto's van Roto ellende van binnenin. Met roest en zo. Daar ben ik heel druk mee.
O jee. Ja, ja. Nou, dat is een gedoe. Oké, even naar Joop. DNA, DLO.
Ja, oké, Nico. Kop in de DNA. Goedenavond iedereen. Ik ben niet te melden op amateursatellietgebied. Oké, luister voorlopig even mee. Nico, PNL DLO. Nico, P1 DNA.
Okidoki, dan even kijken of er nog iemand is voor met wat nieuws beginnen bij PNL DLO. Nee, blijkbaar niet. Goed, PNL Delta Limonska dus. Nou, ik vrees dat deze week niet zo bar veel te melden is, maar we zullen even kijken. Het begint met Fuji Oscar 20, de oudste nog actieve Fuji uit Japan. Die begint toch steeds meer kuren te vertonen. Het was al bekend dat hij al wat zwakjes was, zeg maar, met zijn energie aan boord. Regelmatig moest de apparatuur in actie komen om de zaken uit te schakelen als de batterijspanning te laag werd. En dat gebeurt nu steeds vaker. En er zijn al mensen die krijgen het vermoeden dat hij misschien al definitief kapot is. Maar de meeste passages is hij gewoon helemaal niet te horen. Nou, af en toe meldt iemand nog in Amerika dat hij hem per ongeluk een paar dagen geleden nog even gehoord heeft. Af en toe doet hij het een minuutje, maar de rest van de tijd is hij uit. Dus hij wordt steeds zwakker en zwakker en ja. Als de spanning beneden een bepaalde waarde komt, dan heeft hij dus de neiging zichzelf uit te schakelen. Met als gevolg dat er intussen weinig meer mee te doen is, helaas. Zijn zeg maar jongere broertje, Oscar 29, doet het nogal beter, maar Oscar 20 lijkt zo'n beetje op zijn laatste benen te lopen. Zo. Dat gaat niet lang goed meer. Dus voorzichtig ermee als je hem al aantreft. Soortgelijk verhaal geldt eigenlijk ook voor Oscar 22. Een van de Eurosats nog, die het toch heel lang heel goed gedaan heeft met Packet en zo. Maar die begint er ook steeds meer kuren te vertonen. Momenteel zit hij weer in een situatie dat hij te veel tijd doorbrengt in de schaduw van de aarde en daardoor te weinig energie krijgt aan boord. Daardoor kan hij weinig of niks doen. En ook daarbij is de vraag van hoe gaat dit verder? Zou die nog ooit een keer terugkomen of is het ook definitief afgelopen met die oude satelliet? Commandostation zegt dat ze er momenteel weinig mee kunnen. Resetten en zo, dat heeft geen zin, want elke keer in de schaduw van de aarde gaat hij toch weer de mist in. En software laden heeft dus ook allemaal geen zin, dus we moeten dus eventjes afwachten tot hij weer in een periode komt dat hij langdurig of liefst nog permanent in de zon vliegt. Dan kunnen ze weer eens wat gaan proberen, maar ze hebben er een hard hoofd in. Het kon wel eens lastig worden. Dus ook die is knap versleten. Maar ja, dat hoort zo, hè, met die oude beestjes. Dan Oscar 40. Die waren ze dus aan het terugkantelen helemaal tegen de zon richting in, zou ik maar zeggen, helemaal naar de andere kant toe. Intussen is hij aan de andere kant aangekomen. Met de Alon, een lengtegraad dus van 330 graden. 30 graden de andere kant op. En nou beginnen ze hem weer terug te kantelen naar het baanvlak. Hij zit nu nog 25 graden uit het baanvlak gekanteld, maar dat gaat terugkomen in de komende dagen. Omdat hij nu in zo'n helemaal scheve stand hangt, kunnen ze het ook niet heel goed bepalen wat zijn stand is, want allerlei sensoren werken niet goed. Camera gebruiken heeft ook niet veel zin, want die kijkt langs de aarde nu. Dus je kunt niet echt zien hoe die nou precies hangt, maar naar schatting is het dus 330 bij 25. En de komende dagen gaan ze langzaam maar zeker terugkantelen naar het baanvlak. En als dat dan minder dan 15 graden is geworden, dan wordt het interessant. Dan krijgt hij de aarde weer in zicht en beginnen de sensoren langzaam weer te werken en zo. En dan kunnen ze hem dus weer helemaal onder controle brengen, zeg maar. om hem dan in het baanvlak te krijgen. En dan beginnen ze geleidelijk weer terug te draaien naar de ideale stand. Vanuit die 330 dus terug naar 360, oftewel 0. En dan staan over een aantal weken de antennes weer netjes naar de aarde gericht vanuit het apogeum. Omdat hij alweer in een redelijke stand begint te komen, dus met alweer de antennes zeg maar in het baanvlak, hebben ze dus ook al het plan om over ongeveer een week weer wat doorlaatbandactiviteiten te starten. Dus dan wordt er weer het een en ander ingeschakeld, bijvoorbeeld U-band up en S-band downlink. En dat is dan een beperkte periode uiteraard en dan vooral tijdens het eerste stuk van elke omloop. Dus als hij in het klimmende deel van de baan zit, op weg van het perigeum naar het apogeum. En dan geleidelijk zal dat steeds beter worden en dan kan die periode dat hij ingeschakeld is steeds verder verlengd worden. En dan zal dat ook steeds meer naar achter gaan schuiven totdat het weer netjes rond het apogeum gaat vallen. En tegen die tijd staat hij dus ook met zijn antennes weer netjes naar de aarde gericht vanuit het apogeum. Maar dat duurt nog een paar weken. Dus daar wordt aan gewerkt. Zoals al gemeld in het A-blok van de telemetrie kun je nu ook de subsatellietpuntgegevens van de satelliet op elk moment vinden, die dus zelf berekent en dan in de telemetrie uitzendt. En ook zijn hoogte boven het aardoppervlak. Dus dat kan ook aardig zijn om dan eens te kijken of je dat dan hetzelfde vindt met je eigen satellietprogramma, zeg maar, hè? Je baanberekeningen. Dus het gaat de goede kant op weer met Oscar 40 en binnenkort is hij dus weer volop beschikbaar, net in de, zeg maar, de zomervakantieperiode. In India zijn ze druk bezig met allerlei ruimtevaartactiviteiten uit te breiden. Allerlei raketten, satellieten, van alles wordt er gebouwd en ze willen samenwerken met alle mogelijke internationale organisaties in Amerika, Europa, noem maar op. En dat begint steeds beter te gaan daar kennelijk. Ze hebben nu ook alweer een satelliet naar een geostationaire baan gelanceerd met hun eigen raket. GSLV, de geostationaire satelliet lanceervehicle. En dat gaat prima, een grote satelliet van 1800 kilo. Hebben ze netjes in een goede baan weten te brengen. Een GSAT-2, die is een experimentele communicatiesatelliet met ook wat wetenschappelijke experimenten aan boord. Dus ze zijn heel serieus bezig daar. Verder hebben we niet zo heel veel interessante zaken meer. Allerlei vage nieuwtjes waar we niet zo heel veel mee kunnen. Natuurlijk was Oscar 11 onlangs 19 jaar oud en die doet het nog steeds en die heeft daarmee ook wat de pers gehaald, zeg maar. Dat werd ook hier en daar echt vermeld als een bijzondere actie dat het zo mooi gaat met die satelliet, dat die nog steeds elke dag bruikbaar is na 19 jaar en dat voor een satelliet die slechts in 6 maanden ontworpen, ontwikkeld en gebouwd is. Omdat er gewoon een lanceermogelijkheid was, moest dat even heel vlug gebeuren. Nou, moet je nagaan. Dat kan dus ook zonder moeilijke toestanden allemaal. Verder zijn er allerlei discussies aan de gang in amateurkringen om weer wat wilde dingen te gaan doen, zoals een amateurrelaisstation op de maan te zetten. Dat is natuurlijk een verhaal wat om de zoveel maanden weer eens een keer boven komt. Dan komen er weer nieuwelingen die dat dan weer suggereren als een leuke optie. Die worden dan meteen weer afgeschoten met het verhaal van jongen, vergeet dat maar, want dat is niet haalbaar. Maar goed, nu beginnen er steeds meer mensen steeds serieuzer over te denken. En de plannen worden steeds uitgebreider. Maar goed, omdat het dus om allerlei redenen technisch en vooral ook financieel niet haalbaar is, zal het voorlopig wel bij dromen blijven. Maar goed, het is leuk om er in ieder geval eens over na te denken en er eens aan te rekenen en zo. En te kijken wat het allemaal betekent. Zowel voor hoogfrequent als ook mechanisch, thermisch en alle problemen die je dus krijgt. Maar daarbij komt natuurlijk ook weer het verhaal van de geostationaire satellieten boven. In Amsterdam-kringen hebben we natuurlijk al de bekende fase 1, 2 en 3. Waarbij 3 dus nog de hoge elliptische baan is. Maar fase 4 is ook al heel lang geleden bedacht. Namelijk amateursatellieten en geostationaire banen. Nou, dat blijft ook een probleem. Dat is allemaal erg duur en lastig. En voorlopig niet haalbaar. Nou komen er ook ideeën van waarom gaan we nou niet meeliften met een al bestaande geostationaire satelliet die toch gelanceerd moet worden. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het eeuwige probleem van ja, wie is nou zo gek om zijn amateurpakket mee te nemen in zo'n grote geostationaire satelliet, want dat betekent gewoon een stukje massa en massa is heel kritisch bij de lancering. En dus bij zo'n satelliet willen ze daar zeker niet iets aan verliezen, zeg maar. Want die massa die kunnen ze weer aanvullen met brandstof. En de brandstof in een geostationaire satelliet is eigenlijk bepalend voor zijn levensduur. Dus hoe meer brandstof ze mee kunnen nemen voor station keeping, dus het op positie houden van de satelliet en voor de standregeling. Eventueel, die brandstof is heel erg kritisch, dus als ze dan minder brandstof mee kunnen nemen omdat er een amateurpakketje in zit, nou, dat zal niet zo gauw gebeuren natuurlijk. Toch is er nu een club die een voorstel doet. Die hebben een plan om een satelliet in een geostationaire baan te brengen voor bepaalde experimenten en voor communicatie en van alles en nog wat. Maar die hebben daarbij hulp nodig. Vooral voor het telemetriesysteem en zo. En die stellen nou voor, als Ansat ons nou helpt met dat hoogfrequent gebeuren, want steeds minder mensen weten nog iets van hoogfrequent. Ja, en als dat in Ansat kringen nog wel kan, dan is dat natuurlijk welkom. Dus we vooral het hoogfrequent gebeuren rond een telemetriesysteem weten te bouwen voor die geostationaire satelliet, dan kunnen ze in ruil daarvoor een amateurpakketje in die satelliet stoppen. Dat hebben ze al beloofd. Het is niet veel, het is maar een klein ding wat er dan mee kan. Het is maar een paar kilo, maar toch. Hè. En dan wordt de energievoorziening ook verzorgd door die grote satelliet. We hebben meer dan genoeg energie, dat is het probleem niet. Maar ja, massa is altijd het probleem. Maar goed, het is een voorstel. Dus het wordt nou richting Amsat gestuurd van, nou zeg het maar, willen jullie? Dan kunnen we dat zo uitruilen, zo'n idee. Nou goed, wie weet, wordt over nagedacht. Dus kan nog een plan worden. Daarnaast is natuurlijk ook al Amsat DL bezig met fase 5. De volgende fase alweer. Dus dieper de ruimte in. Die willen namelijk dus naar Mars met fase 5A. En dat begint toch ook steeds serieuzere vormen aan te nemen. Maar goed, daar vinden dan veel amateurs van. Ja, leuk, prachtig, hè, technisch interessant. Maar wat moeten wij ermee? Want amateurs kunnen daar toch niks mee. Althans niet direct, hoogstens indirect. Maar ja. Het is natuurlijk wel technisch interessant om dat eens te proberen te ontwikkelen. Dus vandaar dat ze daar echt wel mee door willen gaan in Duitsland. En wie weet helpt dat dan ook weer om dan een eventueel maanproject daarmee beter mogelijk te maken. Dus, allemaal van dit soort toekomstverhalen die nog lopen op de achtergrond. Ja, verder eigenlijk geen dramatische dingen op dat gebied. Verder is er natuurlijk het gebeuren met Space Station en Space Shuttle en de Soyuz-landing en zo nog allemaal aan de gang geweest. Bemanning intussen in het Space Station vervangen. Daar zit nu dus de nieuwe bemanning van twee man, Maljenchenko en Lou. De twee astronaut-cosmonauten die daar een half jaar moeten blijven. Ook weer bij de zendamateur. Wat die precies gaan doen met het amateurstation is nog niet duidelijk. Maar goed, ze zijn zich net aan het inrichten, dus geef ze even de tijd, zullen we maar zeggen. Dat gaat allemaal goed. De vorige bemanning was dus vorige week naar beneden gekomen met de Soyuz. Een beetje wild verhaal. Ze waren zo'n kleine 500 kilometer te ver naar het westen geland. En dat ging een beetje wild allemaal. En ja, wilde verhalen van wat is daar nou gebeurd, wat zit daarachter. Nou blijkt dat er een klein foutje is geweest. Ze hebben een verkeerd soort landingsprocedure toe moeten passen door een technisch foutje. Er werd gesuggereerd dat ze zelf iets verkeerd gedaan hadden, maar dat is toch heftig ontkend. Het zit hem heel waarschijnlijk toch in een softwarefoutje in die nieuwe Soyuz TMA-1. Het eerste model dus van een nieuw type Soyuz. En daarbij werd tijdens de landing per ongeluk de zaak door een softwarefoutje omgeschakeld van de normale landingsprocedure naar een ballistische landingsprocedure. Dat houdt dus in, normale wijze proberen ze de Soyuz in een bepaalde slimme stand te houden, waardoor die ja, niet helemaal als een vliegtuig, maar toch wel een beetje zo een opwaartse druk blijft houden tijdens de landing, dat het allemaal niet zo hard gaat. Dan houden ze hem iets schuin, zeg maar. En als dat niet werkt, dat regelsysteem om de Soyuz precies in die goede gewenste stand te houden, dan komt hij ook wel naar beneden, maar dan is hij gewoon net als een baksteen die je naar beneden laat vallen, zeg maar. Weliswaar met een boog, hè, zo schuin naar beneden toe. Maar dan volgt hij dus gewoon een ballistische spoor. En dan valt hij gewoon eigenlijk naar beneden toe. Het verschil is dat het dan een stuk harder gaat. En dat hij dus ook iets kortere weg aflegt. Want dan komt hij wat steiler naar beneden en dan is hij dus ook wat eerder op de grond. En dus iets meer naar het westen. Dus dat hangt daar dus mee samen. het grootste verschil is dan dat de astronauten en de cosmonauten aan boord van de Soyuz wat meer voor hun kiezen krijgen, vooral wat betreft de G-krachten. Dat gaat dan ineens tot wel 9G in plaats van 4 of 5G of zo. Een tijdje lang, dus ze krijgen het even flink te verduren. Maar och, verder is er weinig aan de hand. Het laatste stuk van de landing aan de parachute en alles, dat gaat helemaal precies zoals altijd. En er is niks bijzonders mee. En dat is dus verder ook wat dat betreft helemaal niet fout gegaan. Het was alleen dat hij dus niet ander spoor gevolgd heeft dan gepland vanwege het feit dat een regelsysteempje ineens uitschakelde. Dat hem in die andere stand had moeten houden om het iets rustiger te laten gaan. Dat was alles. Een van de twee Amerikaanse astronauten aan boord die had daar wat moeite mee. Die had niet genoeg geoefend misschien in de Space Station. Die was zo min of meer verzwakt zeg maar, door de langdurig verblijf in gewichtloosheid. Dat hij daar toch niet zo lekker tegen kon, tegen die enorm hoge druk. Het was ook zijn eerste vlucht trouwens, de ruimte in. En ja, die was toch een beetje erg in elkaar gedrukt, zeg maar, door die hoge G-krachten. En die hebben ze dus toch nog eventjes afgevoerd op een brancard. Maar goed, dat bleek achteraf ook allemaal best mee te vallen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Alleen natuurlijk wilde verhalen van wat is daar nou fout gegaan, waar ligt het aan en zo. Nou, er is natuurlijk een onderzoekscommissie nu bezig om dat rustig uit te zoeken. De Amerikanen doen daar niet aan mee, aan die commissie. Want de Russen zeggen, waarom zouden ze? Wij doen ook niet mee aan het onderzoek rond de Columbia, dus waar bemoeien ze zich mee? Tja, het is moeilijk te kijken. Dus, nou wordt het gewoon rustig bekeken en waarschijnlijk zit er inderdaad iets met software niet lekker. Of dat nou alleen in deze ene Soyuz zit of in alle Soyuz TMA-types, dat is niet helemaal duidelijk. Maar als dat zo is, is het nog geen drama, want dan vinden ze dat foutje gewoon en dan kunnen ze dat foutje ook corrigeren in die tweede Soyuz TMA-type wat nu aan het Space Station zit. Dan moet het dan natuurlijk wel corrigeren, anders krijgt hij bij de landing hetzelfde probleem straks in het najaar. Dus maar dat kunnen ze makkelijk corrigeren, dus er is niks aan de hand. Dus eigenlijk is er geen drama, maar het wordt eventjes opgeblazen in de pers natuurlijk van oh jee, hè, na die brand met Columbia, nou ook alweer zo'n probleem met een Soyuz. Maar goed, dat is allemaal niet zo erg als het lijkt. Met Columbia overigens is het langzamerhand steeds duidelijker wat er precies aan de hand is geweest. Het is nog niet officieel, maar binnenkort zal er wel een rapport uitkomen waar het dan allemaal netjes in staat. Het lijkt er inderdaad op dat er dus toch wat beschadigingen in combinatie met al eerdere slijtage en zo aan de voorkant van de linkervleugel heeft gezeten. En dat dat min of meer versneld is door die botsing zeg maar, met het stukje schuimisolatie van de externe tank. Ook weer in combinatie met ijs, vermoedelijk. Wat in dat schuim zat, waardoor het allemaal veel harder en zwaarder werd. Daardoor is dus wat van die versterkte koolstofisolatie aan de voorkant van de vleugel zodanig beschadigd dat er misschien een centimeter of wat scheurtje in zat. En dat is daarna wat erger geworden. Toen is zelfs een stuk van die voorrand van de vleugel losgelaten in de ruimte. Al één of twee dagen na de lancering, het begin van de vlucht al. Dat hebben ze dus ook met radar gezien dat er iets van de shuttle wegvloog, een klein dingetje. Dat zal waarschijnlijk één stukje zijn van de voorrand van de vleugel van de isolatiemateriaal. En daardoor is een iets groter gat ontstaan aan de voorrand en dat is toen tijdens de landing natuurlijk fataal geworden. Dat is meteen dus de vleugel ingegaan, want daar zit dan verder geen bescherming meer. Dat is gewoon aluminium, zeg maar zoals een normale vliegtuigvleugel. Maar dat kan dus natuurlijk niet tegen die duizenden graden de temperatuur die dat te verwerken krijgt tijdens de landing. Dus dat is er toen helemaal doorheen gegaan, die hete gassen. Dat plasma dat brandt daar meteen naar binnen toe. En ja, toen is er nog veel meer los gaan rammelen en zo. En toen ontstond er een nog veel groter gat en toen was het natuurlijk zo gebeurd. Ja, niks aan te doen. Het is nu duidelijk waar het aan ligt. En ze moeten nu dus gewoon veel beter opletten met die isolatie aan de vleugel om die goed te controleren. Dat dat echt goed zit. Dat is wel duidelijk. Daar gaan ze ook echt betere trucs voor verzinnen om dat goed te controleren. En verder moeten ze natuurlijk ook kijken weer naar die externe tank. Dat die isolatiematerialen die daar zo tegenaan geplakt zitten, dat die niet zo makkelijk losrammelen tijdens de lancering. Want elk brokstukje wat toch wel tegen de shuttle aan kan komen is toch wel een groter gevaar dan ze tot nu toe gedacht hadden. Het is veel vaker gebeurd, maar ze dachten altijd van, och, zo'n klein stukje schuim, wat kan dat nou doen? Maar in dit geval is toch gebleken dat het iets groter was en dat het waarschijnlijk ook veel harder en zwaarder was als gevolg van het ijs wat er in opgeslagen zat, zeg maar. Dus ja, toch oppassen. Dus daar zullen ze ook wel iets aan gaan doen en die tanks beter maken en misschien nog iets isolatie eroverheen doen dat dat goed vast blijft zitten. Al is het maar gewoon verf die het netjes bij elkaar houdt zoals dat in de eerste shuttlevluchten vroeger nog geweest is. Maar goed, dat zal allemaal binnenkort wel blijken uit het rapport wat komt met alle adviezen die daar dan aan toegevoegd zijn. Maar die kant zal het wel opgaan. En dan moeten dus de bestaande shuttles aangepast worden, verbeterd worden. En dan is de vraag wanneer ze gaan vliegen. Er zijn dikke politieke discussies over aan de gang. Er zijn ook weer politici die vinden dat het helemaal stopgezet wordt. Nou ja, anderen zeggen gewoon flauwkul. Kwestie van even corrigeren, dan gaan we weer. Sommigen denken nog eind dit jaar, maar de meesten beginnen nu toch te suggereren dat het wel begin volgend jaar op zijn vroegst zal zijn dat de shuttle weer vliegt. En tot die tijd moeten dus de Russen de zaak aan de gang houden met het Space Station. Dat is een beetje de stand op dit moment. En dan gaan we eens kijken hoe het links en rechts allemaal ging. PA3DOQ en de groep PNL DLO.
Ah, Roger, Nico. PNL DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec. Oké, nou niet zoveel nieuws dus. En ja, software, nou ja, daar weten we intussen alles van, hè? Denk maar aan Bill Gates. Dus ik luister gewoon een rondje mee uit, Nico. PNL DLO, Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec.
Jokido. Oké, nou dan naar Bert is KNA DLO. Nou, ze zijn gemaakt om te landen op gewone grond, maar of dat ook zou kunnen in de grote ploem, ja, in principe natuurlijk wel. Alleen, dan gaan ze het water in en of ze daar dan lekker makkelijk te recoveren zijn, of hoe heet dat, dat is natuurlijk de vraag, maar het kan wel, ja. Ik bedoel, hij komt gewoon dus het laatste stuk aan parachutes naar beneden en de laatste paar meter, dan komen er een heel rijtje raketten nog even in actie. Om het laatste stuk van de val nog eventjes te breken, zeg maar, dat hij nog even stevig afrent. En dan maakt hij echt een relatief zachte landing. Op de grond gewoon dus, daar is hij voor bedoeld. En dan wil hij eventueel nog wel eens door die parachutes die eraan zitten nog wel omver getrokken worden eventueel, hè, dat hij dan omvalt. Maar dat is verder niet erg natuurlijk, als hij maar rustig geland is. Maar goed, dan kan hij natuurlijk ook boven water dit soort dingen uithalen. Maar dan zakt hij vervolgens natuurlijk de plomp in en dan is de vraag wat er gebeurt. Hij zal dan blijven drijven, maar... Daar hebben ze misschien niet op gerekend, weet ik trouwens niet. Misschien ook weer wel, want je weet nooit, het kan wel eens een keer misgaan en dan moet het toch wel werken. En ja, wat zal er dan gebeuren? Ik neem aan dat ze dan wel mogelijkheden hebben, net zoals toen met die Apollo's, om daar zo'n soort zwemvest omheen te maken, zo'n kraag, waarmee die dan drijvend gehouden wordt en in de goede stand en zo. Zodat ze dan... luiken open kunnen doen en in een bootje enzovoort. Hè. Maar dat primitieve gedoe was ook niet alles, dus ach. Maar de kans dat hij toch wel ergens netjes op land terecht komt is natuurlijk groot, want in principe gaat verder alles wel geautomatiseerd. En als ze maar op de juiste tijdstip afremmen en in de juiste richting en zo, dan komt het allemaal wel goed. En of die dan nou netjes die gewenste duikbaan volgt of een ballistische zoals nu, dat verschil is niet eens zo groot. Het is alleen even lastig voor de bemanning, maar hij komt altijd goed beneden. Je weet hoe dat gaat, hè? Beneden kom je altijd. KEH DLO. Okidokie, van PNL DLO. Nou, prima dan. Eens even kijken bij Henk, of die nog iets te melden heeft, GUO DLO.
PA3GO, ik heb net even een e-mail gestuurd naar iedereen. Ik heb foto's van de afgelopen dagen erop gezet op de website van de... mijn verticale en horizontale rotor en de steunlagen. Ik ben nu in de fase dat ik nieuwe dingen moet, weet het, horizontale doet het. Steunlagen, daar ben ik mee bezig om die in elkaar te zetten. Dan moet ik van de week in Eindhoven het vet ergens gaan zien te kopen. Dat zat er niet meer in, bij de kogeltjes. De verticale wordt nog meer werk. Ik heb nog een vraag of het PC staat, misschien heb ik het vorige keer gemist. Maar op de website van Bob zelf staat dat hij uit de lucht is, hè? Een beetje jammer, want ze hebben daar een lijst staan van stations die ze gehoord en gezien hebben en kennelijk is mijn verbindingje destijds niet goed in het systeem gekomen, hoorde ik het zelf hier ook nog op staan, maar ik sta niet in de lijst, hè, jammer, nu, de dingen, nu is er geen kans meer voor, dat vind ik jammer. Verder heb ik niks, Nico. PNL DLO, PA3 GUO.
Okidoki van PNL DLO. Ja, ik zie een mailtje net staan hier, dus ik moet nog eens even kijken. Kan dat nu meteen? Ja, geloof ik wel, dat is geen probleem. Even die page dus open en zo. Ja, ik zie hem al. Kijk aan. Maar ja, NPC zat oftewel naar Voska 44. Ja, die is nu weer in een periode dat hij veel in de schaduw zit. En dan kan hij het weer allemaal niet trekken. Hè. Dus hij moet zoveel mogelijk uitgeschakeld gehouden worden. Maar af en toe doet hij het spontaan weer uit zichzelf wel en zo. Dan moet hij weer gereset worden. Nou ja, je kent dat wel. Een hoop gedoe. Maar in principe, ja, je kunt wel zeggen hij mag niet gebruikt worden. Maar dat heeft toch geen zin. En zolang hij het doet, doet hij het. Dus maar heel voorzichtig met korte packets kun je er een beetje mee spelen. Maar heel voorzichtig dan, hè. Dat is het idee. Maar het is weer even een aantal weken afwachten of hij dit weer overleeft. Deze enorme dip. En dan moet hij het daarna weer in permanent zonlicht misschien weer even doen. Maar het is al elke keer gedacht dat hij dat niet zal trekken. Maar tot nu toe doet hij dat nog steeds wel, hè. Dus even in de gaten houden. Oké, even naar Joop dan. DNA, Pjan, al DLO.
Ja, oké, Nico. Pjan, DLO, een groep 1 DNA. Oké, nou, weer gezellig meegeluisterd. Ik bedank u weer voor de informatie, de hobbyje. Ja, PT-reproductiewerk, hij. Een paar pakketjes samen te stellen. Hoofdplus. Maar goed, ik moet ook wel DLO nog op een.
Ja, Pjan, al DLO. Ja, dat heb je zelf op de hals gehaald, zou ik maar zeggen dan. Hè. Dat is het nadeel van dat soort acties. Maar goed, het is maar tijdelijk. Ja, en Henk, het ziet er inderdaad een beetje roestig uit allemaal, zeg. Die lagers en zo, papa. Ik ga zo even kijken, al die foto's. Woehoe. Maar goed, als je dat allemaal weer netjes schoonmaakt en smeert en zo, dan moet dat ook best wel kunnen. Hè? Kijk eens aan. Nou ja. Goed, nog even kijken dan of er nog andere stations zijn deze week voor het net. Ben je aan al deel op? Nee. Kort maar krachtig dan. Nog even kijken of er nog iemand is die er al was, die nog wat heeft voordat we stoppen. Ben je aan al deel op? Ook al niet. Nou, dan zijn we klaar met het net. En dan zien we volgende week weer verder bij het volgende net met de volgende nieuwtjes. Misschien wie weet wat er dan weer allemaal gebeurt. PA0D, hallo, Delta Limoska dan weer.
Ja, Nico, groeten. Ja, dat roest, dat gaat er aardig weg. Als je op de laatste twee fotootjes kijkt, of daar onderaan ergens, daar zie je de... Sorry, daar zie je de steunlagen. En het rotorhuizing zelfs van aluminium, dus het... Roest krijgt daar geen grip op, dat is wel aardig. Dus dat kon ik er vrij goed van afhalen. En als kwestie van de kogeltjes even kijken of de nieuwe kogelverdrachten schoonmaken en vet erin. En dan moet die helemaal klaar zijn, zonder dat het geleden heeft. Hè. Dat is wel het mooie van het spul. De verticale rotor ziet er iets ingewikkelder uit.
Ja, wat is dat voor type?
Kenwoods of Kempro's, K400-500. Ja, en van buiten zien ze er mooi uit. Dus je lacht wel zo van het ziet er roestig uit, maar... Ja, ik zou zeggen, iedereen die niet zijn eigen rotor heeft overgehaald, pas op met het moment. K500, die zat helemaal muurvast. Ook dat als je een beetje zoekt op internet blijkt gewoon een heel groot probleem te zijn. Die mechanisch is het allemaal niet zo heel geweldig wat dat betreft. Maar de 400, gewoon door de elevatie, of de gewone rotor, die zat, heb ik nieuwe bouten in gedaan. En die had ik opengehaald en die zat van binnen, was die nog helemaal als nieuw. Terwijl het ding minstens 15 jaar oud, nou minstens 10 jaar oud is. Ik heb een tweedehands gekocht. De steunlagen die zie je ergens onderaan die plaatje. Ja, ik heb er even heel snel in geramd. Dus een kwestie van kogeltjes erin is die ook weer als nieuw. En die 500, de verticale, ja, daar moet ik even naar gaan kijken. Maar die dingen kosten €500 nieuw tegenwoordig. Ja, voor dat geld kan je wel even klussen. Dat is wat anders als een portofoon, die kan je niet meer zelf maken. Maar rotoren, daar leven, dat is financieel nog wel aantrekkelijk om daaraan te gaan klussen.
Ja, inderdaad. Dat is zeker. En ja, goed met inderdaad een beetje onderhoud en zo. En weer goed waterdicht zien te krijgen straks. Ja. Even goed oppassen, ik ben met de potmeters, dat allemaal wel lekker werkt, een goed test. Nou, dan kan hij weer even tegen, hè? Ja. Oké, nou succes.
Ja, bedankt, goed. Nou, maar we hebben hier in de buurt wel een waanzinnig probleem met vogelpoep, dus ik moet er wel iets aan gaan bedenken. En ik vond die grap die op het voorkant van het Electron stond, dat is de afgelopen keer, ja, bij die schotelantenne. had iemand wat tire wraps erop gedaan. En kennelijk vinden vogels dat niet fijn, die tire wraps. Ja, dat, als je mij eens die jaagjes ziet liggen, die kruisjaagjes, daar kunnen ze heel fijn op zitten. En misschien, ik vond het wel een aardig idee. Ja, mijn vogels komen overal tussendoor. Ik heb hier een heel vogelnest in de schoorsteen gehad van een meter hoog. Dus ik heb er niet veel illusies over. Maar er zitten wel van die dingen op, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik ben verwezen door iemand naar een truck of zoiets, op de op bij de rondweg in de buurt, bij de grote Albert Heijn. Die zouden goed vet hebben. Een auto onderdelen, want het moet inderdaad tegen hoge en lage temperaturen komen. En voor kogellagers zou er een bedrijf zitten aan de Bosdijk. Ja, kogellagers, en ik heb dus kogeltjes nodig. Ah, goed, ik zal het onthouden.
Ja, vanaf het centrum moet je de Bosdijk oprijden. Vanaf de rondweg bedoel ik. Nee? Oh nee, wacht even, het is binnen de rondweg. Dat is
maar
ook.
Maar vanaf de Vellenoord, Bosdijk of het naar links of zo. Nou, hoeft niet, ik zoek het wel op morgen zelf. Dankjewel Bert. VAG, ah, nou, ik heb ook zo'n Audi Golf, afgeroepen. Ja, dus ik heb er eigenlijk wel goede hoop in dat het steundraag krijgt zeker goed voor elkaar. En dat met die verticale moet ook gaan lukken. Dus, misschien wat meer moeite, maar alles is te repareren. En momenteel staat hij vast, wat ik ook deed, hij kwam geen beweging in. Maar het was al een hele overwinning dat de kast open wilde, want van de 8 schroeven kreeg ik er zelf de laatste 3 niet open. En die heeft een handig iemand hier uit de buurt open gekregen. Dat lijkt heel simpel, maar als dat spul gecorrodeerd is, dan zat het, ja, het zat gewoon ontzettend klem. En dat hadden ze niet zo handig gedaan. In plaats van inbusbouten hadden ze kruiskopdingen gedaan. En ja, dat is niet zo heel mooi open te krijgen altijd.
Goed gereedschap. Kruiskop is een stuk beter dan een rechte schroevendraaier in ieder geval. Niet zo goed als een inbus natuurlijk, maar goed gereedschap kom je heel eind hoor met een kruiskop. Maar je moet wel een schroevendraaier hebben die precies past.
Ja, dat had ik Joop. Maar dit staat heel erg vast. Dus de volgende keer doe ik het met inbus. Het viel mee trouwens dat je gewoon roestvrij stalen boutjes en zo gewoon bij Groen en zo kan kopen. Ja, ik zal even kijken. Nee, met VAG heb ik ook een probleem.
Ik ben er wel eens geweest bij die zaak, heel lang geleden. Het staat aan de binnenkant van de rondweg, aan de westkant. Westkant. Zo, ken je dat Sony Service Center? Dan iets meer richting noord. Dan was het ergens, meen ik.
Nou, ik ben even aan het zoeken. Goh. Ik ga even niet slecht kopen laten. Ik ben even op Yahoo aan het zoeken en ik kan ook natuurlijk op telefoon.nl kijken. Maar ik kom er wel uit. Ik zeg het wel, maar het moet gaan lukken.
Yahoo? Waarom zou je op Yahoo zoeken?
Nou, omdat als de telefoon zit, zoekt de naam precies zoals je hem hebben wil.
Bosdijk 221.
Ha. En hoe heet dat bedrijf?
Even kijken. Matt van der Heijden.